Goedemorgen. Ik wil beginnen in gebed. Dus laten we een moment nemen van gebed. Heer Vader in de hemel. Ik wil nog eenmaal voor de prediking ook tot u komen. En erkennen dat we uw wijsheid en uw kracht nodig hebben om uw woord te begrijpen. En dat het dan ook echt vruchtbaar kan zijn voor onze levens. Heer, en ik wil u bidden of u met een ieder deze morgen ook wil spreken en iets wil geven. En als we vanochtend voornamelijk zullen spreken over vrouwen in de gemeente. Heer, geef dat ook alle andere mensen die erbij zitten, dat er ook iets voor hen bij zit. Heer, ik wil u ook vragen of u alle afleiding wil wegnemen. Of ons concentratie wil geven te midden van afleiding. Zodat we ook u echt kunnen horen spreken. Geef ons aandacht en help ons. Help ook mij om dingen eenvoudig te zeggen. Dat het, zelfs bij de kinderen, dat het iets zal geven aan de kinderen. Aan alle kinderen die hier zitten. Heer, wilt u zo helpen en genadig zijn. En wat Henk Binnendijk altijd zegt. Heer, help mij om u niet in de weg te staan. Ik wil u dat vragen in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Ik wil met jullie lezen dus uit 1 Timotheus 2. 1 Timotheus 2 vanaf vers 9. Vorige keer had William gesproken over het voorgaande stuk. Waar hij ook vers 8 aan noemde over de mannen. Ik wil dat mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen. Zonder toorn en meningsverschil. En dat hoort hier een beetje bij. Maar ik wil toch me echt richten tot de vrouwen een keer. Dus we hebben ook kinderdiensten. Hier zijn we nu even een vrouwendienst. Dus dat, en de mannen hebben het genot om erbij te mogen zijn. Dus alle mannen mogen blijven zitten. Dus 1 Timotheus 2 vanaf vers 9. Evenzo, op dezelfde manier, of ook, wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding. Ingetogen en bezonnen. Niet met het vlechten van het haar, of met goud of parels of kostbare kleren, maar met goede werken, wat bij vrouwen past die belijden godvrezend te zijn. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stilhoudt. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden. Als zij blijft in geloof, liefde, heiliging, gepaard met bezonnenheid. Tot zover. En toen ik in de voorbereiding zag dat ik deze tekst zou gaan behandelen, dan moet ik zeggen, hebben we al een beetje gegniffeld. En ook met de vraag, maar wat moet je hier nou weer mee, zeg maar. Want er zitten best wel heftige teksten in. Als ik er een paar neem, ze zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden. Oké, wat betekent dat dan? Maar dan komen er allerlei twijfels aan. Stel dat iemand geen kinderen heeft, wat heeft dat voor gevolgen? Nou goed, dat was één van de punten. Het vlechten van het haar. En het was wel grappig, ik had met een aantal zusters in de dienst, of na vorige dienst denk ik, vorige week, erover gehad. Zo van, dit is dus de laatste week dat jullie nog vlecht in je haar mogen. En daar zullen we over na gaan denken tijdens deze preek, dus ook daarover. En ook, een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid. En dan herhaalt hij nog een keer, ik wil dat zij zich stilhoudt. Nou, dat zijn best wel teksten waar je even over na kunt denken. Dus dat willen we ook doen. En ik ben benieuwd of ik daarna nog mag preken. Nee, dat is onzin. Nee, maar het is eigenlijk wel echt, ik was er mee bezig, wat wilde ik zeggen. Ik was er mee bezig in de voorbereidingen. En eigenlijk is dit echt een geweldig mooie tekst. Dus ik hoop dat we hem met elkaar kunnen behandelen en erover na kunnen denken. En dat we ook de schoonheid gaan zien. Eén, hoe geweldig God het bedoeld heeft, vrouwen in de gemeente, en hoe dat functioneert. Dat we gaan zien, dit is echt mooi. En dat we het uiteraard ook die rol gaan nemen, dat de vrouwen die rol ook gaan innemen en dat mannen de ruimte geven daaraan. Maar dan we ook gaan zien dat Gods woord zo rijk is, dat hij spreekt niet alleen tegen mannen, zeg maar er worden kinderen worden aangesproken, medewerkers of slaven worden aangesproken, en nu ook vrouwen. Het is zo mooi dat de Bijbel zo specifiek wil spreken. Maar voordat ik daar inga, heb ik twee opmerkingen. Dat is één, dat de principes en de gedachten waar we over nadenken, dat die in de meeste gevallen ook voor mannen gelden en ook voor de kinderen gelden. Kijk, kinderen baren wordt vrij lastig, voor mannen in ieder geval. Maar, dat is gewoon niet, ja, dat wordt hem niet. Maar tegelijkertijd zitten er heel veel principes hier in deze tekst die gewoon ook voor mannen gelden. Dus als je een voorbeeld neemt, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, dat geldt niet alleen voor vrouwen, dat is vrij duidelijk. Dat geldt voor ons allemaal. En het tweede, dat wil ik van tevoren zeggen, dat bepaalde onderwerpen kunnen misschien snijden. Of misschien zit je hier en dat bepaalde, we gaan het hebben over vrouwen in de gemeente. Misschien zit je hier en verlang je naar een vrouw. Maar heb je geen vrouw? Dat kan. Of misschien loopt het huwelijk niet zoals het moet zijn. Of nou ja, allerlei dingen. Dat kan gewoon pijn doen. Zeg maar, in deze tekst, hij is vrij direct en we zullen hem ook zo behandelen. Maar tegelijkertijd wil ik het benoemen om te erkennen, die pijn kan er gewoon zijn. En daar kunnen we over spreken en samen voor bidden. En dat wil ik niet wegvegen. Het is niet altijd gemakkelijk. En dat is hetzelfde dus. In ons geval hebben we op dit moment nog geen kinderen. En misschien krijgen we nooit kinderen. Dat kan. Tegelijkertijd dan levert pijn met zich mee. En we willen ook in de gemeente, wel we daar gewoon eerlijk over zijn. En ook dat benoemen, dat we er samen mee verder kunnen. Dus, maar ik wil dat benoemen van tevoren, zodat niet als we aan het preken zijn en je... En het doet zeer. Wij erkennen, soms doet het zeer. Soms gebeuren er dingen die we niet begrijpen. Maar goed, hou vol, zeg maar. En uiteindelijk zullen we gewoon samen daar de schoonheid gaan zien. Maar ik wilde dat benoemen specifiek om aan te geven. Ik weet dat en zelfs als ik soms dingen vrij scherp kan zeggen of vrij strak kan zeggen. Ik weet dat er een pijn achter gepaard kan gaan. En het is, ik wil niet constant tijdens mijn preek, ja maar, en de hele tijd heen en weer springen om iedereen... om alle uitzonderingen zeg maar te benoemen. Maar ik wil het gewoon recht spreken zoals het er staat. Maar ik weet wel dat er pijn is en moeite is. Dus dat in ieder geval overkomt. Even om een beetje terug te gaan naar wat we eerder hebben behandeld. We gaan dus door de Timotheusbrief heen in de gemeente. En in dit geval Paulus schrijft de brief aan zijn zoon. Zijn niet letterlijk zoon, maar zijn geestelijke zoon. En daar hebben we het over gehad. En die zit in Efeze. En Efeze is de gemeente waar Paulus 3 jaar is geweest. Heeft hij het fundament neergelegd. Er is een vrij stabiele gemeente. Maar hij hoort van allerlei dingen die net niet zuiver zijn. En een van de gevallen waar wij in het bijzonder over nadenken is de vrouwen die er waren. Er waren een aantal rijke vrouwen. En dat schijnt ook uit de kerkgeschiedenis gehaald te kunnen worden. Er waren een aantal rijke vrouwen. En die wilden door middel van hun rijkdom invloed uitoefenen. In de gemeente. En het gevolg was daar, er kwamen allerlei scheuringen, er kwamen allerlei ruzies en problemen. En dat is een beetje de achtergrond. Paulus die schrijft niet zomaar, oh ja, laten we... Goed, even een paar tips. Nou ja, hij schrijft specifiek aan problemen die in die gemeente spelen. En, nu praat ik iets vooruit. Maar de brief waar we mee begonnen was het eerste hoofdstuk, waar we hebben nagedacht over het feit dat er dwaling in de gemeente kwam. Dwaling in de gemeente van Efeze. En Paulus die geeft Timotheus de opdracht. Timotheus, jij bent daar, ik heb jou daar geplaatst met een doel. En dat is dat je dat gaat weerleggen. Dat jij gaat aangeven wat de dwaling zijn en dat dat moet stoppen. En dat is ook waar Paulus constant op gericht is, dat de leer zuiver is. En dat is ook belangrijk en dat is ook voor ons. En we hebben daarna nagedacht, zijn we verder gegaan over Christus. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. We hebben nagedacht over gebed, allemaal mooie onderwerpen. Maar die twee dingen, dat is waar ik het specifiek, of wat specifiek speelde. Eén, er was dwaling in de gemeente, dat wordt weerlegd. En twee, er waren gewoon praktische zaken die fout waren. Dus in dit geval met een aantal rijke vrouwen. En het doel, dat wil ik wil dit benoemen zodat we een helderheid hebben waarom het hier staat. En het doel van Paulus, wat hij in deze hoofdstukken wil bereiken, is dus dat dwaling opgelost wordt, maar ook dat de gemeente van Jezus Christus, en nu haken wij allemaal in, dat de gemeente van Jezus Christus, dat hij een heilig leven gaat leiden. Dat ze zo'n leven gaat leiden, dat de mensen van buitenaf dat gaan zien en gaan zeggen, zo, hier is iets bijzonders. Wat is hier aan de hand? En dat ze uiteindelijk God gaan eren. En Paulus is hierop gericht. Hij is niet bewust gewoon allerlei groepen aan het aanspreken en corrigeren gewoon omdat dat moet. Maar hij heeft een doel voor ogen. En een doel is dat de gemeente een getuige is van de Heer Jezus. En dus als we gaan nadenken over de rol van vrouwen, is dat ook de gedachtegang erachter. Niet, oh ja, nou laten we vrouwen die rol. En, nee, dat God uiteindelijk geëerd wordt. En dat mensen gaan zien de schoonheid van de Heer Jezus. Door hoe man en vrouw met elkaar omgaan. Nou, een vrij lange inleiding. Maar laten we naar de teksten gaan. Dus ik wil beginnen met vers 9 en vers 10. Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding. Dat betekent nette kleding, dus geen sensuele kleding. Of als ik het zo mag zeggen, dan klinkt het wat onheilig, maar dat is het in principe ook. Sexy kleding, maar dat is niet de bedoeling. En dat ze ingetogen en bezonnen moeten zijn. Niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleding of kleren. Maar met goede werken, wat bij de vrouwen past die belijden godvrezend te zijn. En ik wil ook even naar 1 Petrus 3 gaan. Je hoeft niet per se mee te zoeken, maar mag wel. 1 Petrus 3. Daar zegt Paulus ongeveer hetzelfde. 1 Petrus 3, vers 3. Uw sieraad, aan de vrouw. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks. Het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren. Maar uw sieraad moet zijn in de verborgen mens van het hart. Met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest. Die kostbaar is voor God. Nou goed, we zien hier de tekst. Oké, het van kleding, dat snappen we ergens wel. Oké, we moeten nette kleding aan. Dat gedeelte, daar zouden we wat mee kunnen. Maar er staat er met vlechten van het haar, met goud, parels. Betekent dit concreet, mogen we wel of geen vlecht in ons haar hebben? Ja, dus je het heel praktisch aan nemen. Mogen we wel of geen kostbare kleding aan? En los dat je daar wat van kunt vinden. Maar dit is... Paulus is hier niet bezig om een nieuwe wet neer te leggen. Van, als we het even naar onze tijd vertalen. We gaan de lengte van de rok bekijken. Of we gaan bepaalde regels stellen. Hoe strak mag iets wel of niet zijn. Of hoe moet je je haar doen. Paulus is daar in de kern niet mee bezig. Wat Paulus aan het doen is. Is twee dingen tegenover elkaar aan het stellen. En... als ik het concreet zeg, waar Paulus op doelt is, waar ben je, en ik spreek dus nu tegen de vrouwen in de eerste plaats, waar ben je op gericht? Ben je gericht op uiterlijke schoonheid, op uiterlijk vertoon, dat mensen je bijzonder vinden, mooi vinden, dat je aandacht krijgt, dat mensen denken, zo, dat is een geweldige vrouw. Ben je daarmee bezig? Dat kan. Of ben je bezig dat God naar jou kijkt en zegt... Dit is wat ik wil, dat God er blij mee wordt. Dat je de aandacht krijgt van God. Ik zat erover na te denken. Ik blijf vaak in het theoretische hangen, heb ik gehoord. En om iets praktischer te maken. Vanochtend, toen je aan het klaarmaken was voor de dienst. Waar heb je meer tijd aan besteed? Heb je meer tijd besteed aan je kleding? En misschien het klagen over het... Oh, ik heb helemaal niks nieuws in de kast hangen of niks moois in de kast hangen. Was je bezig, voornamelijk bezig met je haar aan het doen en hoe dat wel niet zit. En dat elk haartje dat precies in de juiste vorm zit. Was je ermee bezig, hoe zou ik overkomen qua kleding, wat is mijn uitstraling daarin. Was dat waar je in de eerste plaats mee bezig was of was het, we gaan naar een dienst toe. Heere God, ik verlang ernaar om u te ontmoeten en ik verlang ernaar om de gemeente te bouwen. Paulus zit in dit principe... Spreekt hij. Het gaat niet over een vlecht wel of niet. Nou, dat is dan goed. Gelijk het antwoord voor de vrouwen die ik had aangesproken. Het was wel mooi als ik... Goed, ik had het met Annette erover gehad. En Annette zegt, dus jij wilde ook geen vlechten dragen? Ik zei, nou goed, daar gaat het helemaal niet om. Maar toen dacht Annette, laat ik het grapje nog iets verder nemen. En die heeft dus bewust geen vlecht in gedaan. Terwijl ze normaal wel door de week ook gewoon vlecht draagt. En het gevolg was dat ik allerlei reacties krijg. Ja, ik weet wat je zondag gaat zeggen. Je gaat zeggen dat we geen vlechten mogen hebben. Dus Annette was ook een beetje gemeen daarin. Maar dat is dus niet wat ik zeg. Dus als je vlechten... Prima, zeg maar. Ik ga daar niet over vechten. Maar de kern waar het hier om draait... is dat deze vrouwen waren bezig om aandacht te trekken. En als wij het zouden zeggen... een vinger in de pap te krijgen... door de manier waarop ze zich kleden. En door de manier waarop ze zich vertonen. En dat is wel... De vraag die ik neer wil leggen om hem goed aan je hart te leggen. Zeg maar, waar ben jij meer mee bezig? Ben je meer bezig wat mensen van je denken? Hoe zij naar je kijken? Of ben je meer bezig wat denkt God van mij? En ik snap natuurlijk, moet er een beetje netjes uitzien. Maar waar ben je op gericht? Wat is jouw verlangen? Ik heb gehoord van vrouwen die de straat niet op durven zonder make-up. Of zonder dat haar vlekkeloos zit. Weet je, dat is dat, goed en dat klinkt. Oh ja, nou ja, dat gebeurt. Nou, dat is prima dat het in de maatschappij gebeurt. Daar gebeurt het ook. Maar in de gemeente, wij horen daar niet mee bezig te zijn. Zeg maar dan op dat moment, als ik het zo scherp mogelijk mag zeggen, als ik dat het kan zeggen. Op dat moment verheerlijk of aanbid je je eigen schoonheid of je eigen uitstraling. En de vraag is wel, hoe gaan we daarmee om? Dus concreet, en ik wil hem blijven herhalen zodat we erover nadenken. Hoe ben jij bezig met betrekking tot je uiterlijk en tot hoe je overkomt? En dit gaat uiteraard verder dan vrouwen alleen. Want wij mannen kunnen er ook aardig wat van. Denk ik. En ergens willen we allemaal gezien worden. Toch? Ergens willen we geëerd worden in een bepaalde mate. En ja, ik zat er van tevoren over na te denken. Van heren, ik heb ook de strijd om ook gezien te worden. Ik vond mooi wat ze herbad van tevoren. Heren, zorg ervoor dat hij niet spreekt omdat mensen het niet willen horen. Ik zeg nu in mijn woorden, maar die strijd hebben we allemaal in een bepaalde mate. We willen geliefd worden door mensen. We verlangen ernaar dat mensen ons zien staan. Dat we niet het buitenbeentje zijn. Ja, ik denk dat ik aardig nu op niveau spreek waar we allemaal strijd mee hebben in een bepaalde mate. Maar wat de Bijbel zegt, is dat we daar niet op gericht moeten zijn. Dat we dat moeten afleggen en zeggen, Heere, wat ze ook van mij denken, ik wil dat u blij met me bent. En dat is de kern. En hoe gaat dat concreet? Dat lijkt me mooi voor de dames en misschien voor de heren die op kleding of uiterlijk gericht zijn, die ergens in hun hart voelen, dit is waar ik mee strijd. Ga eens naar je kledingkast en vraag God, wat wilt u wel en niet in hebben? Kijk, we hoeven geen regels te gaan stellen van zo lang moet de rok zijn of zo kort. Maar denk er gewoon over na. Kijk naar je kleding. Is dit de kleding waarvoor God zou zeggen, dit is waar ik vreugde in vind? Volgens mij, alles waar je dan denkt van, denk het niet, gooi het gewoon weg. Ja, en als je niet genoeg kleding hebt en je kunt geen nieuwe kleding kopen, er zitten hier genoeg andere mensen die eventueel wel een kledingstuk over hebben of zo. Ja, jij wel? Genoeg? Nee, maar dat is wel. Dit is een super praktische. Zeg maar, als mensen naar kijken. Ik moest denken aan Roy Daniel. Die was hier 3 jaar geleden in Nederland. En die sprak bij ons. En zijn vrouw, die had zich zo gekleed. Dat ik denk dat ik 3 of 4 personen heb gehoord. Je kan zien dat ze een heilige vrouw is. Waarom? Hoe ze zich kleedt. Dus blijkbaar kun je op zo'n manier kleden. Dat mensen kunnen herkennen. Dit is iemand die God serieus neemt. Die heilig voor God wil leven. En hoe gaaf zou dat zijn? Dat wij op straat lopen en dat mensen herkennen van een afstandje. Hé, die is anders. Die is heilig. Ik vind het mooi. Ik ben er wel over nagedenken van, hé, hoe kleed ik mij? Dat betekent niet dat je heel raar moet gaan kleden of zo nu. Maar wel, denk erover na. Neem het mee. Heere God, vindt u dat de kleren die ik heb, dat die door de beugel kunnen? Of meer dan dat, bent u blij met mijn kleding? En met mijn kledingkeuze. Ik wil dat gaan opschrijven trouwens. Dus de kern is of we mensgericht of Godgericht zijn. Ik ga hem draaien. Zo beter?
Ja.
Dus zijn we mensgericht of zijn we Godgericht? Dat is het eerste aspect wat Paulus hier zo in die gemeente wil leggen. En ik kan me voorstellen, als je even meedenkt, en er zijn daar rijke vrouwen, en die zijn hier structureel mee bezig, en die proberen op deze manier een beetje macht te krijgen in de gemeente. Dit is wel iets wat de Heer Jezus toen zei, van als je ziet dat je oog je verleidt tot zonde, ruk hem uit. Nou, ik denk wel dat deze mensen een beetje problemen met Paulus hebben gekregen. Maar het is wel waar. Misschien zijn er mensen die ook niet problemen hebben met mij. Maar prima, dat mag. Maar dit is wel de vraag. Ben je mensgericht, ben je Godgericht? Verlang je naar de eer van mensen of verlang je naar de eer van God? Verlang je ernaar dat mensen blij met je zijn of dat God blij met je is? Nou goed, dan hebben we het nu op kleding natuurlijk en op uiterlijk en op sieraden. Maar het gaat natuurlijk veel verder. Dat is helder. Dus laten we dat serieus nemen, ook als gemeente. Nou goed, ik geloof niet dat hier heel veel mensen boos om kunnen worden. Wij komen nu op een plek die echt rechtstreeks tegen onze maatschappij ingaat. Dat is... Eén ding wat ik nog wil zeggen. Dus het gaat niet om dat mensen wat van je denken, maar hoe kan God dan blij met je worden? Nou, dat is één, dus hoe je je kleedt, de reden waarom. Zoals we gelezen hebben in Petrus, dat wij bezig zijn met de binnenkant, met het innerlijk. Want anders ga ik daar omheen. Het gaat niet alleen om uiterlijke zaken, hoe kleed ik mij. Maar het gaat om innerlijke zaken. Hoe, vanuit wat voor een geest of wat voor een houding ben ik ermee bezig. En wat Paulus aangeeft is dat je een stille geest moet hebben. Een zachtmoedige geest. Nou, dat is mooi. Zeg maar, stel je bent een vrouw en je wordt gekenmerkt doordat je zachtmoedig bent en een stille geest hebt. Ik vind dat mooi. En het gevolg is wat in vers 10 staat. Dat als je zo'n zachtmoedige, stille geest hebt, ga je goede werken doen. Ga je liefdeswerken doen, zo je wil. En dit is wat de Heer verlangt. Zeg maar, de Heer verlangt voor jullie als vrouwen, als ik nu even weer tegen vrouwen mag spreken. De Heer verlangt dat jullie gekenmerkt worden, niet door je uiterlijk. Maar dat jullie gekenmerkt worden door zachtmoedigheid. En dienstbaarheid. En als je nadenkt over de Heer Jezus, die zegt, wilt u zachtmoedig zijn? Kom bij mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dus de Heer Jezus is ons voorbeeld hierin. Dus laten we vooral gericht zijn op de Heer Jezus. Maar ik wilde dat maken. Dus het draait niet om uiterlijk in de eerste plaats, maar op innerlijk. En dat van daaruit dat je een leven leidt tot eer van God. Oké, dan gaan we nu naar de tweede. Dus dit heeft te maken met de gerichtheid. En dan gaan we naar de tweede. En dan daar komen de meeste strijdpunten vaak. En dat is de positie van de vrouw. Vers 11. Ik lees vers 11 tot en met 12 in de eerste plaats. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid. In alle onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. En ook niet dat zij de man overheerst. Maar ik wil dat zij zich stilhoudt. Tot zover. En dit is wel een interessante tekst. En ik wil hem even lezen in NBG ook erbij. NBG 51. En er staat een vrouw. Want hier staat een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid. Hier staat een vrouw moet zich rustig in alle onderdanigheid laten onderrichten. Dat betekent onderwijzen. Maar ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft. Zij moet zich rustig houden. En ik lees hem omdat als wij denken aan het woord stil, dan denken we aan een vrouw mag niks zeggen in de gemeente. Want Paulus spreekt hier over vrouwen in de gemeente. En het klinkt ergens alsof hij zegt, vrouwen moeten gewoon stil zijn. Volledig. Maar dan hebben we best een uitdaging. Er hebben een aantal vrouwen vandaag gebeden. Als vrouwen stil moeten zijn, mag je ook niet bidden. En fluisteren naar de kinderen, ja, zit op het randje, zeg maar. Ja, toch, als je hem heel letterlijk zou nemen. Maar ik wil er niet heen gaan. 1 Korinthe 14 gaat het over de gaven van de geest. En dan spreekt het over het spreken in andere talen. En dan staat er iets interessants bij, want er wordt dit woord ook gebruikt. En daar staat, als iemand de gave heeft om in andere talen te spreken. Nou goed, en als je wil weten wat het is, het boek van Ruud van Kampen vind ik er erg goed in. De gereedschapkist van de Heilige Geest. Dus over de gaven, dan mag je daarheen. Of vragen naar de hand. Maar als iemand dus de gave heeft om in andere talen te spreken, maar er is geen vertaling, moet die persoon zwijgen. Wat betekent dat? Stel, Barco zou in andere talen kunnen spreken en er is geen vertaling. Betekent dat Barco de hele dienst niks mag zeggen? Nee. Wat het betekent is dat hij in dat gebied zijn mond moet houden. Maar niet dat hij verder niks mag zeggen. En dan gaat het verder in 1 Korinthe 14 over profeteren. Als de een aan het profeteren is en iemand anders krijgt een woord van de Heer, moet degene die ze aan het spreken is stil zijn. En dan staat er, moet hij stil zijn, zwijgen. En dan mag de volgende komen. Nou, het weer concreet zegt dat Jan Evert, die begint, is aan het profeteren. En Connie, die krijgt ook een openbaring. En die zou zeggen, ik heb ook een woord, dan moet hij zwijgen. Moet Jan Evert zwijgen. Betekent dat hij niks meer in de dienst mag zeggen? Nee. Betekent dat hij op die taak, dat hij daar stil in moet zijn. Nou, en als wij in onze tekst hebben, een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, betekent het niet dat zij niks mag zeggen. dat ze geen enkele input heeft. Nee, het betekent dat in dat gebied onderwijs, en verderop staat, gaat het over gezag, dat dat niet haar plek is, dat dat niet haar rol is en dat ze daarin stil moet zijn. Maar dat betekent niet dat ze verder niet mag spreken. En hier leek het me goed om eventjes na te denken, om het helderder te maken, en ik wil daar een boodschap mee overbrengen, wat een vrouw volgens de Bijbel wel en niet mag in de gemeente. Dus dat leek me een goed idee. Dus, en dit keer, normaal vragen we natuurlijk, stellen we vragen aan de kinderen. En dit keer wil ik dat niet doen, wil ik de vraag stellen aan iedereen. Dus, en de wereld zegt dat wij anti-vrouw zijn, dus, en dat we de vrouwen geen plek gunnen, dus ik ben benieuwd. Dus de vraag... Oh. Deze stift doet niet allemaal goed meer. Wat mag een vrouw niet en wat mag een vrouw wel? Nou, laten we eerst de negatieve doen. Wat mag een vrouw volgens de Bijbel niet in de gemeente? Ja, onderwijs, maar ik wil daar een zijnoot maken. In principe hier gaat het over onderwijs over mannen. Er staat verderop staat bijvoorbeeld dat vrouwen hun kinderen moeten onderwijzen. Nou, die plek mogen ze ook in de gemeente volop inzetten. Er staat dat oudere vrouwen de jongere vrouwen moeten onderwijzen. Dus vrouwen mogen wel onderwijzen, alleen niet over mannen. Dus als je naar onze tijd toe tilt, wij staan geen vrouwelijke predikers toe. Als ik hem eventjes vertaal. Dus onderwijs, en ik zet erbij, over mannen. Nou goed, wat dan wel? In principe onderwijs. Over kinderen. En andere vrouwen. Oké, dat was één. Onderwijs.
Is het dan puur voor de gemeente? Of is dit ook in de seculiere maatschappij?
Dat is een goede vraag. Maar de seculiere maatschappij, daar bedoel je werkverhoudingen. Daar ga ik over nadenken. Maar niet nu. Ja, dat is al... Je hebt Lydia de Purperverkoopster, maar die had dus een eigen bedrijf, zo je wil. Precies. Maar voor mij, ik, als ik er gewoon over nadenk, maar goed, dan ga ik een beetje speculeren. Misschien is dat niet altijd handig. Ja, in ieder geval hier gaat het over de gemeente. Dus laten we het houden bij de gemeente. En dan later komen we daar vast een keer op terug. Maar het is echt een goede vraag. Oké. Zijn er nog meer dingen die vrouwen niet mogen? Ja. Dus leiding. Gezag. Hoeveel mannen? Oké, maar ze mogen wel een bepaalde mate van leiding hebben. Toch dan? Dus over kinderen. Ik hoop van harte dat er leiding over kinderen is en dat vrouwen daarin meehelpen. Anders wordt het een aardige chaos. Dus over kinderen. Er zou een situatie kunnen zijn dat vrouwen een taak krijgen binnen de gemeente waarin andere vrouwen onder hun staan. Dus dat kan ook. Oké, nou goed. We zijn zo'n... De gemeente is zo anti-vrouw, volgens de wereld. Dus er zijn vast een heleboel andere dingen te verzinnen. Dus ik wil er graag nog een paar horen.
Mag ik een oudste?
Ja, en dat heeft te maken in principe met deze twee. Dus ze mogen geen leiding hebben, dus geen oudste worden. Ja, is het, maar even serieus, want de maatschappij zegt dat wij vrouwen onvriendelijk zijn. Dus er moet nog iets zijn, zou je zeggen, toch? Ja. Dus mogen ze geen leiding hebben over mannen?
Niet heersen.
Ja, niet heersen. Dus, maar goed, ik heb erover nagedacht. Ik kon ook niet verder komen dan dit. Maar gaan we nu kijken naar wat mogen vrouwen wel doen in de gemeente dan? Dus ik... Kom op. Binnen, 1 Korinthe 14. Profiteren, 1 Korinthe 14. En anderen. Kinderopas. Ja, waar ga je dat onder vallen? Ja, dat hoort hier een beetje onder.
Weet je hoe een wezen bezoeken?
Ja. Ik gooi hem even heel erg globaliseren. Maar zorg, maar onder zorg hoort zo'n beetje alle zorg die je kunt bedenken. Het bezoeken van zieken, weduwe wezen, armen. Ik zet die er ook bij, armen als apart. Zorg voor de armen, zeg maar. Zijn er nog meer dingen? Als iedereen zijn vinger even opsteekt, dat is iets handiger.
Godvrezend.
Ja, oké. Okay, en dat is, ja. Nee, inderdaad, dat is dezelfde bedoeling. En wat ik hier bedoel is nu, dus het is een goed antwoord, maar ik bedoel de taken, zeg maar. Welke taken mag een vrouw uitvoeren? Ze zijn echt, ik heb echt een heel rijtje, dus ik...
Praktische zorg, ja.
Ja, praktische dienst. Weet je, een dienstbereid. Praktisch. Dienstbaar. Dienstbereid. Oké. Okay.
De jongere vrouwen, de ouderen, de jongere vrouwen onderwijs.
Ja, dus onderwijs.
Mannelijke.
Ja, dus in principe is dat ook een taak die ze goed moeten vervullen. Dat is vooral mooi. Maar het is niet echt een functie, zeg maar. Dus het...
Mannen ondersteunen.
Hoe bedoel je dat concreet?
Ja, helpen waar nodig misschien. Als die dan nodig
is. Ja, ik hou hem even, want anders wordt die lijst misschien te lang. Maar ik gooi hem hier ergens onder.
Ik wil eigenlijk ook die andere twee punten. Ik denk zelfs, dat ook dat zelf nog, dit is een hele sterke lijnen. Als een vrouw een aantal dingen opmerkt, dan mag ze dat via haar man wel in de gemeente brengen.
Ja, precies.
En dus ze mag er ook zeker wel in meedenken. Niet zodat ze daar niks in mag zeggen. Maar in de gemeente heeft ze daar geen sprekende of leidinggevende taak in. Ze zou dat wel met haar man kunnen bespreken. Zeggen, dit zie je, dit merk ik, kun je erover meedenken. En in die zin
kan
ze ook haar invloed wel in de gemeente brengen. Hmm.
Ja, precies. Nee. Eens. Ze kan. Nee. Ja, eens. Maar dan heeft ze niet letterlijk onderwijs of gezaghebbende functie in de gemeente. Maar. Ja, goed. Ze is een eenheid met de man. Dus als zij de man ondersteunt en hij brengt het verder, is prima.
Bemoedigen.
Dat is Romeinen 12, staat er in ieder geval in. Nou, een klein beetje helpen. Gaven van de geest. Ja?
Trouw zijn, is dat toch iets waar?
Trouw zijn, zeker weten. Maar je kunt ook niet dienen als je niet trouw bent. Dus, nee,
de
zeker waar.
De man tot hulp gezet, dus dan kan de man dat is een beetje
ja, samen. Daarom, ondersteuning, helper. Dus daar gaan we zo meteen nog even over nadenken. Nou, ik had zelf, als ik had dacht nou over de gaven van de geest. Je hebt daar een woord van wijsheid of kennis. Wat dat betekent, Ruud van Kampen. Woord.
Ja, dat is wel de vraag van, zeg maar, wat hoe breng je dat? Dat is best wel een woord van wijsheid. Oké. Okay. Mm-hmm. Woord van wijsheid, onderwijs, wijsheid.
Ja, onderwijs en wijsheid. Ja, als het goed is, onderwijs je met wijsheid, maar niet alle wijsheid is onderwijs. Zo. Dat is een...
Er zit wel ergens...
Maar er zit een nauw ding in. Maar in principe, dus, als je een woord van wijsheid hebt... even teruggraven. In principe is een woord van wijsheid is wijsheid in een bepaalde situatie krijgen. En ja, het overlapt met profetie in dat opzicht dat je een bepaalde wijsheid van God krijgt om hoe moeten we hiermee omgaan. Maar je kan dat brengen op de manier God zegt dit. Nou, hij wordt losgezet in 1 Korinther 12 van profetie. Dat staat voor mij even uit mijn hoofd. Vers 13 profeteren. Maar goed, dat is een andere studie.
Ja. Als je de heel makkelijk verkeerd begrijpen.
Ja, precies. Maar goed, ik laat hem eronder staan. Dat is voordeel. Kijk, ik had...
Ik had meer een vraagje. Dopen? Ik ben nog niet. Maar ik wil het niet te moeilijk mee maken nu.
Hoor. Nee, daar had ik niet over nagedacht. Dat is een goede vraag.
Je ziet het voor mij... Ja,
ik zie geen voorbeelden, maar ook geen... Goed, weet ik niet. Daar ga ik ook geen uitspraak over doen. Dat is wel weer, vroeger zou ik er wel een uitspraak over hebben gedaan, maar dat is niet handig. Dus, oké, ik kan. Goed, ik ga ze niet opschrijven. Bidden voor de zieken is geen probleem. Al lijkt daar een speciale taak voor de oudsten ook in weggelegd te zijn. Maar de tekst die Jan vanochtend las, staat ook: leg zieken de handen op. En dat geldt gewoon voor de gemeentes, dat is prima, dat mag. Andere talen spreken, vertalen van andere talen. Dienstbetoon, bemoediging, financieel uitdelen, ontferming. Dus dat is een beetje de zorg en de armen. Getuigen. Onderdeel zijn van pastoraat. Met enige voorzichtigheid dat ze geen gezag hebben over de man. Maar wel, om een voorbeeld te noemen. Je hebt in de Bijbel Priscilla en Aquila. En wat ik begreep is, Priscilla is de dame. Maar goed, allebei zijn het namen die we niet veel gebruiken. Maar zij samen spreken met Apollos. En Apollos is een gelovig in de Heer Jezus, maar weet nog niet alles. Dus weet volgens mij net van zijn dood, maar daar houdt het zo'n beetje mee op. En zij gaan samen hem verder uitleggen het evangelie uitleggen en hoe hij verder moet leven in zijn christelijke wandel. En het gevolg is dat deze Apollos is een van de grootste bijbelleraren die in die tijd leefde, die tot groot zegen was. Maar dus er was een vrouw bij betrokken om hem verder te helpen. Maar ik zeg wel met nadruk bij de bij betrokken, omdat je heel snel in het gezag gaat zitten. En kinderen baren, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Dat is trouwens, echt een taak die alleen vrouwen hebben. Dus als we hier een rijtje met mannen hebben, is er ook één ding die wij niet kunnen en dus mogen doen. Maar goed, dus stel dat ik ze op had geschreven, zou je hier komen. Nou, er zijn er veel meer te verzinnen. En wat ik ermee bedoel over te brengen is, zeg maar, God heeft ruimte genoeg voor vrouwen om dienstbaar te zijn in de gemeente. Er is volop ruimte. En er zitten twee kanttekeningen bij. Geen onderwijs over mannen, geen gezag over mannen. Verder is de ruimte ontzettend breed. En ook hier zo. En ik zat er gewoon over na te denken. Toen Eva verleid werd door de Satan, toen kwam hij naar haar toe. En toen zei hij, heb ik nou gehoord, mag je helemaal niks van God, even enigszins vertaald, mag je helemaal niet eten van alle bomen die hier staan. Maar dat had God niet gezegd. God had gezegd, hier, ik heb duizenden bomen en die zijn allemaal, zien ze er geweldig uit. En van die duizend bomen staat één boom, daar mag je niet van eten. En zij was tot die tijd, lijkt het, helemaal niet zo bezig met die boom. En dan komt de Satan en zegt, wat zie ik nou, mag je helemaal niet eten? En dan zegt zij, nou ja, we mogen van alle bomen eten, behalve van die. Ja, van die. Oeh, die ziet er wel lekker uit. En dan begint de verleiding. En dat is wat Satan ook doet in de gemeente, zeg maar. Als de gemeente alleen functioneert op mannen, is die gemeente, die gaat kapot. Dat geloof ik echt. Zeg maar, zonder de vrouwen kunnen we geen normale, vruchtbare gemeente zijn. Maar hoeveel vrouwen voelen zich niet belemmerd, omdat ze denken dat er geen plek is in de gemeente. En misschien ook wel hier zo. Zeg maar, velen van ons komen uit meer de reformatorische hoek. En in principe, het wordt niet altijd zo gezegd, soms wel. Maar het idee is wel, de vrouw doet huishouden en kinderen. En dan is het gewoon klaar. En de mannen die zijn dan wel bezig met de echt geestelijke zaken. Even heel plat, dat is hoe het vaak overkomt. Maar de Bijbel spreekt in de verste verte niet zo. Maar die geeft volop ruimte aan vrouwen. En zegt, kom op, zet je gaven in, als ik het zo mag zeggen. En dan ben ik zelf wel door bemoedigd. En als je Romeinen, om nog een verdere bemoediging erachteraan te plakken, Romeinen 16, gaat Paulus groeten geven. En dan zegt hij, en ik beveel u Febe, of ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar Febe, onze zuster aan, die een dienares, nou daar zal Barco vast nog op terugkomen over 2 weken. Het woord wat hier staat kun je ook vertalen met diaken. Dan gaat hij vast, ik ben benieuwd wat hij erover gaat zeggen. Maar zij is een aangestelde dienares van de gemeente die in Kengreën is. En ik wil u haar aan, opdat u haar ontvangt in de Heere op een wijze die de Heilige waardig is. En haar bijstaat in elke zaak waarin zij u nodig heeft. Want ook zij heeft zelf bijstand verleend aan velen, ook aan mij. Dus hier zien we een vrouw die heeft een officiële, zo je wil, een bediening in de gemeente. En die wordt aangeprezen door Paulus. Dan gaat het verder. Groet Priscilla, dat is dus de vrouw, en Aquila, de man. Interessant dat hij eerst de vrouw noemt. Maar dan zegt hij, mijn medearbeiders in Christus. Hij zegt niet, groet Aquila en zijn vrouw. En Aquila, die is een medestrijder. Hij zegt, nee, zij samen zijn medestrijders. Dus vrouwen, Jullie zijn medestrijders. Zij hebben voor mij, zij samen hebben voor mij hun leven of hun hals gewaagd. Ze hebben zelf voor mijn leven hun hals gewaagd. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen. Ik vind het echt mooi. Ja. Dus man en vrouw, en Paulus zegt, beide zijn medestrijders, beide hebben hun leven voor mij gegeven. En beide staan ze in een bepaald aanzien in de gemeente. En dan vers 6, groet Maria, die zich veel moeite voor ons getroost heeft. En opnieuw een vrouw. En wat ik ermee wil duidelijk maken, is dat in de eerste gemeente, in de gemeente van Jezus Christus, hebben vrouwen, ondanks dat de rol verschillend is, daar gaan we het zo over hebben, is een vrouw wordt niet gezien als minder waardig of onbelangrijk. Het is superbelangrijk. En ze mogen gaven inzetten, ze mogen functies bekleden, daar gaan we het zo over hebben. En ja, er is gewoon volop ruimte. En ik wil de vrouwen daar echt mee bemoedigen. Als de Heer iets in je heeft gelegd, een verlangen of een gave, zoek ernaar om die in te zetten. En naar de mannen toe, als je ziet dat in je vrouw of in andere gaven zitten, zeg maar, hou dat niet te veel tegen. Natuurlijk moeten we met wijsheid ermee omgaan, zoals we net al een aantal dingen genoemd hebben. Sommige dingen liggen op het randje of is lastig om er goed mee om te gaan. Maar laten we niet het vuur doven, maar juist aanwakkeren en elkaars gaven, ja, aanwakkeren. Dat was een klein zijsprongetje. Maar goed, dan komen we bij de tekst. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid, want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. En ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat ze zich stilhoudt. Nou, dat betekent dus niet dat ze niks mag doen in de gemeente, zelf niet dat ze niks mag zeggen. Zoals we zeiden, profeteren, daar moet je echt je stem voor gebruiken. Bidden moet je echt je stem voor gebruiken. Zingen moet je echt je stem voor gebruiken. Maar wat dan wel? Wat is de bedoeling dan? En waar Paulus over spreekt is dat... laten we naar Genesis 2 gaan. Vers 18. Dus Adam die is al gemaakt. En dan vers 18. Ook zei de Heere God. Het is niet goed dat de mens of de man alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. En de Heere God vormde uit de aardbomen alle dieren van het veld en de vogels in de lucht. Bracht hij bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen zou noemen, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren in het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Nou goed, en dan gaat het verder. Maar hier zie je dat Adam gemaakt wordt en bedacht wordt door God. En waarom? En dan staat er, het is niet goed dat de mens alleen is, dat de man alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken. Nou, het één, dan kunnen de mannen, om even een beetje nederigheid te leren voor de mannen... Wij kunnen het zelf niet. We hebben hulp nodig. Nou goed, voor de alleenstaande mannen. God heeft gelukkige gemeente gegeven. Zodat je zeker geholpen kunt worden. En dat we elkaar kunnen ondersteunen. En tegelijkertijd heeft God bedoeld, verlangd in het begin. Dat de man niet alleen zou zijn. Maar dat er iemand, dat hij zo'n eenheid met één iemand zou vormen. Met een vrouw zou vormen. Dat zij hem ondersteunt. En dit is een van de dingen waarvan ik zei dat hij pijn kan doen. Maar het is wel waarom God de vrouw heeft gemaakt. En God heeft het zo bedacht dat zij hem ondersteunt. En daarom, volgens mij zijn steeds dat, maar er zijn meerdere dat. De vrouw is gegeven tot ondersteuning van de man in de eerste plaats. En dit is ook de reden waarom een vrouw niet onder het gezag moet gaan staan, boven aan het gezag moet gaan staan van mannen. Geen gezag moet hebben over vrouwen. Omdat God haar niet zo bedoeld heeft. Dus sorry als iemand, nee geen sorry. Als iemand dat een probleem vindt, prima. Maar dan strijd je niet met mij of zo, maar met God zelf. God heeft dit zo bedacht. Hij heeft een man gegeven en een vrouw ter ondersteuning. En dat is niet onze orde die wij bedacht hebben, maar dat is Gods orde. En ik, ergens, we hebben de neiging om te denken dat dat minder waardig is. Nou, mocht je dat denken, twee redenen waarom dat niet zo is. Even de tekst zoeken, 1 Korinthe 11, daar staat dit. Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man. Dus dat ieder man staat onder gezag van Jezus Christus. En de man het hoofd is van de vrouw. En God het hoofd is van Christus. Wat dit zegt is dat het onder gezag staan. Vrouwen staan onder gezag van de man. Dat zeggen we vrijuit, is gewoon waar. Daar kunnen we moeilijk over doen. Maar de man staat onder het gezag van Christus. En dat lijkt me niet een hele vervelende positie. En Christus is onderworpen aan de Vader. Deze orde heeft God erin gezet. En als die functioneert, dit is geweldig hoe het bedacht is. Ik vind het in ieder geval geweldig. En niet omdat ik dan kan heersen over en uit. Maar ik sta onder gezag van Christus. En hoe zeg ik dat? Wij waarderen Jezus Christus om het feit dat hij zich onderwierp aan de Vader en naar ons toe kwam om te sterven voor ons. Ja, wij aanbidden hem ervoor. Wij zien hem als kind, 12 jaar, onderwerpt hij zich aan zijn moeder. En als wij dat lezen, denken we, wow, die Heer Jezus, die was echt nederig. Zeg maar, wij vinden het geweldig dat de Heer Jezus het deed. En nu is de vraag, vind jij het geweldig als jij het moet zijn? Als jij je moet onderwerpen, onder het gezag moet gaan staan van de man in dit geval. Nou goed, dus reden om eronder te staan is omdat het Gods orde is. En de vraag is, geloof je dat Gods orde altijd de beste is? Daar komt het eigenlijk concreet op neer. En als je nee zegt, prima, niemand dwingt je hier om te zijn. Goed, misschien de ouders, bepaalde kinderen, maar in principe niemand dwingt je om hier te zijn. Maar dit is wel wat wij geloven als gemeente. En dit is hoe we de gemeente willen indelen. Maar er is een tweede reden waarom vrouwen onder het gezag moeten staan of geen gezag hebben en een functie mogen hebben. En dat heeft ook met Eva te maken. En dat is de tekst die we zagen en die klinkt zo lekker hard. Dus hij zegt in vers 13 van onze tekst, want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva. Nou, dat is dus de orde, God heeft die orde ingesteld. En dan zegt hij in vers 14, en niet Adam is misleid. Maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. En dit is wel een uitdagende tekst. En ik zal proberen uit te leggen wat ik denk dat het betekent. Het gaat er niet om. Paulus is niet bezig om nu een vrouw zwart te maken. Te zeggen, oh ja, zie je, het is allemaal, zie je, het is allemaal Eva's schuld. Dat zegt hij niet. Als je Romeinen leest, even uit mijn hoofd, Romeinen 5, Romeinen 7... Daar is Paulus ontzettend duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor de zondeval en dat de mensheid in zonde is, rust op de schouders van Adam. Dat is niet in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van God of van Eva, maar het is de verantwoordelijkheid van Adam. Adam is hoofdverantwoordelijke, hoofdschuldige. Ja, dat moeten we helder hebben. Maar wat bedoelt Paulus hier wel te zeggen? En het gaat niet zozeer om tot overtreding gekomen, maar zij is misleid als eerste. Satan ging niet naar Adam toe en zegt tegen Adam, hey, heeft God gezegd dit en dit, en dat hij meegleed. Het is eerst in de vrouw. En volgens mij wat dat betekent, en ik heb de commentaren erop nageslagen, en die zijn het met me eens, dus daar ben ik weer blij mee. Maar in principe wat dit betekent is dat een gezonde vrouw beïnvloedbaarder is dan een gezonde man. Goed, en daar zeg ik aardig wat mee. Maar goed, ik ben er 100% van overtuigd dat het zo is. En natuurlijk kan het zijn dat een vrouw zulke moeilijke dingen heeft meegemaakt. Dat zij veel, zeg ik dat? Dat zij anders gevormd is. ik die woorden mag gebruiken, dat ze dus scherper is geworden, dingen daarin beter aanvoelt. Maar van nature is een man minder beïnvloedbaar dan de vrouw. En ik zat erover na te denken, moet je je voorstellen dat bij ons de vrouwen de oudste zouden zijn in de gemeente. Ik denk dat je best wel wat last gaat krijgen, zachtjes uitgedrukt, van emoties. En dat, ik zou niet weten waar het terecht komt. Want, goed, ik weet niet hoeveel voorbeelden ik hiervoor aan moet halen. Maar ik denk dat, vrouwen en mannen hier best wel kunnen inleven dat een man hiervoor gewoon gemaakt is. Het is duidelijk in de schepping, maar het is ook duidelijk qua karakters. Het zou zo moeten zijn in ieder geval. En ik zei met bewust gezonde vrouwen en gezonde mannen, omdat er gewoon zoveel situaties ontstaan waarin dingen fout gevormd worden. En dus de vraag die ik hier wil neerleggen voor vrouwen. Ik merk dat ik zelf een beetje warriger ben dan normaal, dus excuses ervoor. Maar de kern die ik jullie wil meegeven is de vraag: wil jij als vrouw de rol aannemen die God jou heeft gegeven? Dat is de kern. Het gaat niet over mannen en dat mannen nu in handjes knijpen. Oh yeah, we gaan lekker. Als jij een man hebt die dat hebt, dan is het... Goed, laten we ervoor bidden, zeg maar, voor die man. Maar de vraag is, wil je de rol innemen die God jou heeft gegeven? In de gemeente, ook in het huwelijk. En dat geldt voor mannen ook. Wil jij de rol nemen? Want sommige mannen zijn gewoon slapjanussen, net zoals mij. En die hebben af en toe een schopje nodig van, hé, jij bent hoofdverantwoordelijk, ga eens wat doen. Maar aan de andere kant zijn sommige vrouwen te sterk, die heel snel het gezag willen nemen. En die moeten ook zien, hé, dat is ook niet mijn rol. Dat is niet de taak die ik heb. Dus dit is even voor helderheid. Dus de vraag die ik er niet wil zijn. Ik had een voorbeeld. Er kwamen bij ons een groep mormonen thuis. Hadden we uitgenodigd. En Annette en ik die hadden allebei een taakverdeling. Of een taak toegekregen. Of met elkaar besproken. En Annette, ik kwam thuis 's avonds uit mijn werk. Ze kwamen op vrijdagavond, volgens mij. En ik kwam uit mijn werk. En Annette had het huis schoongemaakt. De wc schoongemaakt. Was eten aan het koken. Het huis rook lekker. Voor mij waren er ook nog bloemetjes. En nou ja, allerlei kleurdingen. Dingen waar ik... Ja goed, het interesseert mij gewoon geen meter. Even heel plat gezegd. Zeg maar of het nou wel of geen bloemen zijn. Als ik het huis mocht bepalen, was het zwart-wit. Want dat is lekker gemakkelijk. Zeg maar... Goed, misschien ben ik vrij verbaasd. Maar dit is zoals ik in elkaar steek. Ik had er niet over nagedacht dat je van tevoren koffie moet zetten. Maar Annette had gezorgd dat de koffie klaar zat. Dat de koek was in huis. En ze kwamen binnen, ze worden gastvrij onthaald. En net stond gelijk bij de deur. Want ik niet, want ik was buiten aan het lezen. En voor aan het bereiden. En net was allerlei praktische dingen, had ze gedaan en was ze aan het doen. Ze kwamen binnen, en net zei, wil je wat drinken, wil je wat eten? Nou, goed, wie bij ons zijn geweest weet een beetje hoe het gaat. En die mannen en die vrouwen, die werden helemaal in de watten gelegd door net. En toen gingen ze zitten en we kregen een gesprek. En... Ik heb niet nagedacht over koffie en thee en eten, want ik was er helemaal niet op gericht. Het enige wat ik was aan het doen, weer leggen wat jullie nu zeggen, klopt niet, onderwijzen. Proberen het gesprek te sturen, dus in principe gezag nemen in huis. En aan de hand gingen ze weg. Enigszins geraakt, ik weet niet in welke mate. En ze gingen weg. Nou goed, ik vertel dit niet, oh wat stoer en wat mooi. Maar de kern is, ik kan niet doen wat er net doet. Ik ben er ontzettend slecht in en het interesseert me... Weinig, zeg maar. Voor mij doet het niet zoveel. Maar als Annette het niet had gedaan, weet ik zeker dat geen van de mormonen had geluisterd. Ze hadden gedacht, wat een kilhuis, wat een harde kerel. Maar door de liefde en de gastvrijheid en de dienstbaarheid van Annette, wordt een deel van hun hart gewonnen. En het tweede, als ik er niet was, dan hadden ze alleen een goed gevoel gekregen, maar niet het evangelie gehoord. En dat was mijn rol. En dat was mijn taak. En ik wil dit aangeven. Dit is volgens mij wat de Bijbel zegt, hoe het zou moeten functioneren. Dat een vrouw een dienstbare, ondersteunende, zoals al gezegd is, een ondersteunende rol aanneemt. Maar niet omdat het minder waard is. Maar het is gewoon een andere rol. Een andere taak. Dus dat ter verduidelijking. Oké, dus de tweede... Dus de eerste, we moeten niet mensgericht zijn. De tweede is, de vrouw moet de juiste, Gods orde accepteren, denk ik, dat het een goed woord is. De rol die God de vrouw geeft, moet gewoon geaccepteerd worden. Nou, dan het laatste punt. Vers 15. Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid. En ik wil hem lezen in de MBG ook. Je gaat er weer vandoor, Henk? Oké, goeie. Hé, goeie zondag. Tot ziens. God zegen. Ik wil nog 1 Timotheus 2 lezen uit de MBG. Die zegt het net iets anders, waardoor het ook iets duidelijker wordt. Het gaat nog steeds over de vrouw. Doch zij zal behouden worden, comma, kinderen ter wereld brengen, comma, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging met ingetogenheid. En zeg maar, als je het leest... Oh, zo. Anna, wil je dienst bij zijn? Dank je. Lijkt praktijkervaring, hoor. Ik wil het drinken. Maar. Als je dit hebt, dan loop je hier nog even... Maar dan doe je wel. Nou goed. Zij zal in het baren van kinderen zalig worden. En wat het niet betekent, is dat, als ik het gewoon even een beetje bij het naampje noem, Annette nu verloren is. En dat betekent het overduidelijk niet. Waarom? Je wordt niet zalig op basis van je werken, maar op basis van het geloof in Jezus Christus. Nou, dat is helder. Dat is de basis die we ook in de gemeente leggen. Dat betekent het niet. Wat betekent het wel? Nou goed, ik ga het zo hebben over geloof, liefde en heiliging. Maar met betrekking tot het kinderen baren, het betekent, dit is onderdeel of de kern waarvoor een vrouw geschapen is. En het kan zijn dat God iemand een bediening geeft, of hier een vrouw een bediening geeft, om nooit te trouwen. Als ik denk aan Amy Carmichael, waar jij vorige keer over gesproken hebt, volgens mij is ze nooit getrouwd geweest. Als ik denk aan Corrie ten Boom, God had een specifieke bediening voor hen, waardoor ze nooit gingen trouwen. Dat kan. En dat is goed. En dat prijzen we de Heer voor de vrucht die ze gedragen hebben. Maar in principe, normaal gesproken, is een vrouw bedoeld om kinderen te krijgen. En het zit ook als een drang in een gezonde vrouw om kinderen te krijgen. En ik denk dat aangezien we aardig veel kinderen hier hebben, hebben we die boodschap aardig goed begrepen. Ja, toch? Nee, maar dat is wel... Maar dat is wat het betekent. De rol van de vrouw, en het gaat verder dan alleen kinderen baren en dan succes ermee. Maar het betekent dus, de eerste prioriteit van de vrouw is haar gezin. En laat het ook helder zijn, zeg maar. Als ik kijk naar Jan en mij, wij zijn nu oudsten in de gemeente, leiders in de gemeente. Op bepaalde momenten stapt Jan als het ware uit zijn gezin en we gaan samen een bepaald, nou ja, wat dan ook, een gesprek of we gaan iets doen. Op dat moment blijft de vrouw thuis, ja, en zorgt voor de kinderen. In dit geval Jan's vrouw. Maar dat is hoe God het bedoeld heeft, zeg maar. De vrouw hoort bij de kinderen te zijn, als het kan, als het mogelijk is. Ja, dus geen wet opleggen die er niet ligt, maar dat is vrij logisch. Maar goed, dat is dus, het weg tot kinderen baren betekent, eerste prioriteit van de vrouw is het gezin. En dat is gaaf. Ik vind dat weer mooi, hoe God bedacht heeft. En dan als ze blijft, in geloof, liefde en heiliging. Gepaard met bezonnenheid. En ik zat erover na te denken. Geloof, wat is geloof? We hebben het elke keer erover en elke keer gebruiken we andere woorden en dat is prima. Maar ik zat te denken aan Jezus, die zegt op een bepaald moment, ik ben de weg tot God, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6 uit mijn hoofd. En geloof heeft te maken met het feit, geloof je 1, dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Dat niemand tot de Vader komt dan door hem. En dat als je zegt, ja dat geloof ik, dat beaam ik, dat is waar. Dat je daarom dus je leven aan de Heer Jezus geeft. En dat is de meest simpele vorm van geloof die ik kan omschrijven. 1. Dat je met je verstand gelooft. Jezus is de enige weg, de waarheid en het leven. Hij is gestorven en begraven. En wat de Bijbel zegt over hem is waar. Dat is 1. En 2. Daarom volg ik hem. Okay? En daar moet de vrouw bij blijven. Dus wat we het eerder over hadden over de kleding. Niet daarop gericht zijn. Maar gericht op de Heer Jezus. Gericht op het volgen van de Heer Jezus. Kijk, daar staat de liefde. Wat is liefde? Dat hebben we eerder ook gehad, ook in hoofdstuk 1. Liefde is praktisch de ander dienen. Praktisch. Ja, liefhebben. Je laten zien, je liefde laten zien door de praktijk, zeg maar. Dat is wat de liefde betekent. Dat je de ander dient. Dat je de ander ondersteunt. De ander zoekt. Dat is nog misschien wel het meest pijnlijk, hè? Zeg maar, je kunt nog wel iemand anders dienen. Maar in je gedachten. Ja, niet bezig zijn met het dienen, maar eigenlijk een probleem hebben. Zeg, ik kan, als iemand van jullie valt en ik heb net ruzie met je gehad, dan kan ik je wel helpen optillen. En dat lijkt dan liefde, maar mijn hart kan wel denken van, nou, ik hoop dat je nog een keer valt. Ja, dat kan. Dat is geen liefde uiteraard, maar dat je met je hart en in je daden de ander dient. De ander helpt, de ander zoekt. De ander hoger acht aan jezelf. Ja, dat is mooi. Een aardige uitdaging voor vrouwen deze week, of weken. En dan staat er heiliging. En heiliging, en William heeft ervoor wel eens over gesproken, en ik heb het zo omschreven. Jezelf toewijden aan God in je persoonlijke leven. Jezelf toewijden aan God in je persoonlijke leven. En concreet, om toch weer iets concreter te worden. Dus laten we het hebben over de kleding, om toch een beetje erop terug te blijven komen. Je kunt zeggen, ja, dat maakt toch niks uit en ik mag toch zelf wel een beetje bepalen. Dat is geen toewijding aan God, maar dat is wereldsgezindheid. Zelf willen bepalen, zelf willen kiezen. Wat is toewijding aan God? Heere God, wat u wil dat ik doe. Als u wil dat ik me zo en zo kleed, wil ik me zo en zo gaan kleden. Als u wil dat ik op deze manier spreek, wil ik zo en zo gaan spreken. Dus het heeft alles te maken met gehoorzaamheid en met doen wat God wil. Het gaat verder, dat begrijp ik. En daar zijn, daar heeft William de vorige keer, een jaar geleden of zo, al ruimschoots over gedeeld. En gepaard met bezonnenheid. En bezonnenheid, ik had dat even opgezocht. Bezonnenheid betekent beheerst of met verstand. Dus dat je, als ik het zo zou vertalen, dat je verstandig omgaat in geloof, liefde, heiliging. Dat je, ik had het zelf concreet probeerde ik het te maken. Is dat, oké, we moeten elkaar dienen, we moeten elkaar lief hebben. En dat mag heel ver gaan. Maar je gedachten moeten niet uitgeschakeld worden. En wat bedoel ik? Als jouw gezin eraan gaat onderlijden, omdat jij een broeder en zuster wil helpen, is niet de bedoeling. Dat is onverstandig. Als jij, je zegt, ik wil mezelf toewijden aan God. Maar, richting de lijn voor de kinderen. Je zit op school. Nee, dat voorbeeld klopt niet. Ik heb eigenlijk geen voorbeeld hiervoor. Nee, dat voorbeeld van net was goed genoeg dan. Dat is grappig. Ik had een voorbeeld. Maar goed, maakt niet uit. In ieder geval, je moet gewoon je hersens laten draaien, nadenken. Oké, ik moet geloven in Jezus Christus en ik moet liefde hebben en ik moet een heilig leven leiden. Maar denk erover na, wat vraagt God, wat is verstandig? Wat is het goede om te doen? Zoek ernaar. Soms hebben we wel het idee dat we, als we goede christenen willen zijn, moeten we onze hersens uitschakelen en ons laten leiden door de geest. Dat is niet wat God bedoelt. God heeft ons verstand gegeven, zodat we kunnen beproeven, kunnen kijken wat is goed, wat is niet goed. Oké, conclusie. 1. Wees niet gericht op mensen, maar op God gericht. Dit is voor de vrouwen, maar dit geldt ook voor de mannen. Wees niet op uiterlijk gericht. Voor de mannen zijn het andere dingen voor de vrouwen. Maar wees niet op uiterlijk gericht, niet op wat mensen van je denken. In de eerste plaats, maar wat vindt God van mij? Dat is 1. 2. Ben ik bereid te accepteren hoe God mij heeft bedoeld. En om daarin te gaan wandelen. En in dit geval betekent het dat je volop gaven kunt gebruiken. Je kunt inzetten op alle mogelijke manieren. Uitgezonderd als je gezag gaat krijgen over mannen of mannen gaat onderwijzen. 3. Ben je bereid om je leven volledig aan de Heer Jezus te geven in geloof, in liefde, in heiliging. Om daar naar uit te strekken. En vier die ik erbij noem, en dat is met betrekking tot kinderen baren of tot, voor gezin. Ben je bereid om je gezin op plek nummer 1 te zetten? En volgens mij, dit is wat de schrift zegt. En we moeten dit serieus nemen. En ik heb het met al mijn gebrabbel wou ik zeggen, maar dat is niet juist. Maar met de paar woorden die ik eraan probeer te geven. Maar denk erover na, wees er zelf mee bezig. Stel dat ik hier een geweldige prediker was, alles ging glad en exact de perfecte woorden, dan zou je kunnen denken, oh dat heeft hij mooi gezegd en morgen ben je het vergeten. Nu, te midden van alle gedachten, heb je een opdracht, ga naar huis, wanneer je naar huis gaat, lees je Bijbel en vraag aan God, wat wilt u van mij, wat heeft u willen zeggen tot mij? En doe dat, zodat God met je heeft gesproken, niet Wijnand, maar God met je heeft gesproken. Ik wil nog één tekst lezen en dan voor de dames bidden. In het bijzonder nu. En dat is Spreuken 31, een paar versen eruit. Spreuken 31 en dan vers 10 en 11 eerst. Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot. En bezit zal hem niet ontbreken. Vers 27. Zij houdt de gangen van haar huis in oog en brood van de luiheid. Eet zij niet. Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig. Ook haar echtgenoot roemt haar. Veel dochters hebben krachtige daden verricht. Maar jij of deze vrouw overtreft ze allemaal. Bevalligheid is bedriegelijk en schoonheid vergankelijk. Maar een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. Geef haar van de vruchten van haar handen en laat haar werken, haar prijzen in de poorten. Ik verlang ernaar dat onze vrouwen zo gaan worden. Dat de mannen denken, wauw, wat een vrouw heb ik gekregen. Of als je geen mannen hebt, dan we in de gemeente zien aan hoe jij bent en hoe jij je gaven inzet. Dat wij gaan zien, wow, Christus heeft echt een wonderwerk gedaan in deze vrouw. Zeg maar dat het allemaal tot lofprijs van hem zal zijn. Zeg maar, ik kijk er naar uit, vrouwen, hoe we hier vorm aan gaan geven. Dus ik wil voor jullie bidden. En ook voordat ik daadwerkelijk hardop bid, wil ik een minuut nemen of zo. Dat iedereen in zijn eigen hart met de Heere kan spreken. Als de Heere mogelijk iets gesproken heeft tot je. Dat je erover na kunt denken. En dan zal ik afsluiten in gebed. En dan geef ik het aan Jan. Vader, Heer, u kent onze harten, u weet waar ieder van ons in moet groeien. En u wilt uw woord gebruiken om ieder hart te raken, ook vanochtend, zelf door de zwaktes heen. Heer, ik dank u dat uiteindelijk het niet gaat om hoe mooie woorden gesproken zijn en hoe vloeiend dingen overkwamen. Maar het belangrijkste, o God, is dat u met uw geest... De woorden die gesproken zijn, dat u die in onze harten gaat leggen en er leven aan geeft. Heer, en ik verlang ernaar om te zien dat u een werk doet, ook in onze vrouwen. Dat vrouwen de ware schoonheid gaan vertonen. En dat is een schoonheid die u in hen heeft gelegd. En een zachtmoedige en stille geest. Heer, en dat ze met vreugde u gaan dienen en hun gezin dienen. Heer, ik verlang ernaar dat u... een groot werk doet, ook door onze vrouwen heen, onze medestrijders heen. Heer, u weet zelf hoe zwak ik ben en hoe hard ik Annette nodig heb. En ik dank u dat u mij een vrouw heeft gegeven. Maar ik snap ook dat de dingen die gezegd zijn soms pijnlijk kunnen zijn. Heer, als er misschien verlangen zijn naar een partner en die er niet zijn. De wegen onmogelijk lijken te zijn. En ik bid u, wilt u daar ook verzorging geven en harten ondersteunen en bemoedigen. En ons als gemeente onze ogen openen voor hen. Die ongehuwd zijn ook. Heer, geef ons open ogen daarvoor. Om hen te ondersteunen en nabij te zijn. Aan hen te denken, voor hen te bidden. Heer, ik wil u ook bidden voor de vrouwen die hiernaar verlangen om zo te leven zoals uw woord dat zegt. Maar die misschien ongelovige mannen hebben of bepaalde mate strijd ervaren of onzeker zijn. Wilt u hen nabij zijn? Heer, en ik dank u voor de woorden die u zegt in uw woord. Dat als vrouwen zo gaan leven, dat hun mannen gewonnen gaan worden. Dat dat een boodschap overbrengt naar hun mannen. En ik bid u daarvoor, wilt u met uw rijke zegen hen nabij zijn. Heer, en ik wil u bidden voor ons als mannen. Dat wij onze vrouwen en vrouwen in de gemeente en ook de jonge broeders in de gemeente ook ruimte geven om te groeien en hun gaven in te zetten tot opbouw van het lichaam. Heer, u heeft niet alleen volwassen mannen geroepen om u te dienen. Maar u roept een ieder die de Heer Jezus kent om dienstbaar te zijn in uw koninkrijk. En ik bid u dat u daar duidelijkheid in gaat geven. Heer, en er zijn vele onderwerpen die met het onderwerp over vrouwen in de gemeente nog erbij genoemd hadden kunnen worden. Heren, we hadden wel 10 diensten achter elkaar hierover kunnen volmaken. Maar wilt u door uw woord diep werken en zelf de waarheden van uw woord realiteit maken? Vader, ik bid dat in de naam van de Heer Jezus Christus. Niet op grond van onze werken of dat wij iets verdienen vanuit onszelf, maar omdat u zoveel liefde voor ons had dat u uw zoon offerde voor ons. Daarom kunnen we vrijmoedig tot u komen en u ervoor vragen. En verwachten dat u gaat geven. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen.